Goedemorgen, gemeente. Gelooft u dat God perfect is in al zijn wegen? Dat hij een goede vader is? Wat er ook gebeurt in ons leven, dat hij een goede vader is. En dat wij daarom geliefd zijn door hem. Nou, het is heel mooi. Ik had van de week even contact met Jolande. Maar ze had de zangdienst al voorbereid. En zei, dit is het laatste lied voor de preek. Ik zei, nou ja, dat sluit eigenlijk naadloos aan bij datgene wat ik geloof dat deze ochtend met u, met jullie mag delen. Nou, het voelt altijd weer heerlijk om bij jullie in het midden te zijn. Het voelt toch een beetje thuiskomen altijd. Nou, dat is toch een goed teken, toch? Ja, ja, ja. Het is mijn tweede keer dit weekend in Twente. Vrijdag mocht ik bij Heartbeat zijn. En een aantal mensen zeiden, nou heb je lekker een weekendje Twente van gemaakt? Ik zei, nee, ik ben heen en weer gescheurd, zoals Erik dat net zei. En komende donderdag mag ik weer in Twente zijn. Ze hebben bijna denken om te emigreren naar Twente. Maar nee, dat gaan we toch nog niet doen. Maar komende donderdag, misschien heeft u het al voorbij horen of zien komen. We zijn samen met Presence, dat is de organisatie van Wim Hoddebach. Zijn we een tour gestart vorige week in het mooie Gouda, waar ik mag wonen. En dat is een tour, Presence Tour, de Vul dit huis met uw glory tour. Een verlangen eigenlijk dat God zijn huis en zijn kerk in dit land weer vult met zijn glorie. En de eerste avond was in de Sint-Janskerk in Gouda. Nou, ik weet niet of u dat kent, dat is de langste kerk van Nederland. Ik ben er zelf ruim 7 jaar geleden getrouwd, dus een bijzondere plek. Maar die kerk zat bomvol. En weet je wat het mooie was? Hij zat bomvol met mensen van alle filialen van de Heer. Het is een traditionele kerk, dus het zijn houten banken. Hè? En het was een traditionele kerk, maar ik denk dat het tussen de 900 en 1000 man zat. Nou, weet je, alle charismatische, die pikte je zo tussenuit, want die stonden zo te springen tussen die banken. En op hetzelfde moment wist ik ook dat er mensen uit de Gergem waren. En alles daartussenin eigenlijk, het hele spectrum. Dus dat was eigenlijk een voorafschaduwing van de hemel. Dat hoe we ook in het leven staan, hoe verschillend we ook zijn, we kwamen samen om één God te aanbidden en om één God te dienen. Weet je, en dat is een stukje hemel op aarde. En daar mag je donderdag daar ook bij zijn. Misschien heb je het al voorbij komen. Gratis tickets. Nou, gratis. Hè? Dat klinkt in Gouda altijd goed, in Twente wellicht ook. En donderdag 17 oktober zijn we in de grote kerk in Almelo. Zijn er al mensen van plan om te komen? Kijk, nou, als je nog niet, ik heb gratis tickets bij me. Ik heb een steentje meegenomen. Dus kom dan na afloop even zo'n ding halen. En die kan je via internet verzilveren. Kom even langs bij het steentje heb meegenomen. Wij komen met alle liefde 3 keer per week naar Twente toe. Ja. En Erik zei het al. Javert is hierheen gescheurd. Nou ja, heb ik wel eens verteld, ik ben op mijn 14e tot geloof gekomen. Maar ik was vroeger ook wel een klein beetje een boefje. Ik heb hier volgens mij ook wel eens een foto van mijn trouwauto laten zien. Ja, dat weten we nog. Ja. Waar ging die preek over? Ja, dat weten we niet meer. Nee. Nou ja, die liefde voor snelheid, ja, ik hou er toch een beetje van snelheid. Ik heb geen snelle auto, ik heb een Volvo V70 van 16 jaar oud. Ik heb hem wel laten chiptunen, maar goed, dat is een ander verhaal. Maar die is denk ik gekomen op mijn 16e. Ik was 15 jaar oud en in die tijd zag je nog heel veel brommers en scooters rijden. En nu ook nog wel, maar volgens mij is dat wel minder, omdat je bijna op je 16e, 17e al aan je rijbewijs kan beginnen. Dus er wordt die stap overgeslagen. Maar voor mij als tiener was dat echt een ding. Dus ik had op mijn 15e liep ik al een marktplaats af te zoeken. En ik had op een gegeven moment een hele mooie scooter gevonden. Een Italiaanse, een gele, een Malaguti Firefox. voor de kenners onder ons. En die was helemaal geel. En ik dacht, ja, dat ding, oh. Dus ik, papa, kijk, scooter. Nou, hij zei, ja, je bent... Ik zeg, ja, maar goed, ik heb gespaard. Het was of een piano of een scooter. Nou, een piano verkocht voor die scooter. Dus ik zeg, dat moet toch kunnen? Dus nou, oké. Okay. Dus nou, wij naar Enkhuizen toe en een auto en die scooter ingeladen. Dat ding gekocht. Maar goed, dan komt hij thuis in de garage te staan, want je mag er niet op rijden. Nou, weet je, ik zeg altijd als hoe ouder je wordt, hoe sneller de tijd lijkt te gaan. Maar als je dan 15 jaar bent, nou, dan duurt het zo lang totdat die 16e verjaardag daar is. En ik weet nog, dat duurde en ik elke dag naar die scooter. En hij werd nog schoner en schoner met de dag. En nou, op een gegeven moment was die 16e verjaardag. En had ik me ingeschreven om certificaat te gaan halen. Maar ik zakte. Dus ik moest weer 2,5-3 weken wachten voordat mijn volgende mogelijkheid was. En ja, toen slaagde ik precies met 5 fouten. Nou, dat mocht. Dus ik had mijn certificaat. Dus ik naar huis, yes, rijden. Dus ik op mijn scooter rijden. Nou, dat was hartstikke leuk. En maar goed, ik zei al, daar is misschien die liefde voor snelheid en acceleratie een beetje ontstaan. Want op een gegeven moment zit je op die scooter en denk je, nou ja, ik rijd, ja, hij kan niet harder. Hij gaat vol gas. En je rijdt 45 en je wordt ingehaald door alles en alles. En ik dacht, ja, dat schiet niet op. Dus ik had een jongen in mijn klas, dat was Arjan, en die woonde in Berkenwoude. En in Berkenwoude was een scooteropvoergoeroe, dat was Boris. Dus ik dacht, nou, ik ga gewoon eens met hem mee naar huis en dan eens kijken. En wat bleek nou, Boris, die kon wel eens even naar mijn scooter gaan kijken. Dus de eerste aanpassing die hij deed, dat hij me uitlaat, ietsje korter maakte. Nou, hij veranderde iets aan de carburateur en aan roller, nou, noem het allemaal maar op. En ik dacht, nou, ik ben benieuwd. Dus ik daarna van Berkenwoude terug naar Waddinxveen. En hij ging 55. Dus ik dacht, nou, dat is een goed teken. Maar ja, kijk, als je eenmaal datgene hebt wat je zo verlangt, ja, op een gegeven moment wordt dat ook normaal, hè? Wordt dat ook gewoon. Dan denk je, ja, ik wil weer meer. Dus ik dacht, nou, zo ging dat een aantal keer door. Op een gegeven moment 65, 75, 85. Op een gegeven moment reed die scooter boven de 90. Maar ja, ik zei al, ik was een beetje een boefje. Ik dacht, ik heb twee problemen. De politie en mijn vader. Dus ik dacht, als mijn vader erachter komt, dan dat is niet heel best. Dus ik dacht, ik laat een begrenzer inbouwen. Dus ik had een begrenzer in laten bouwen. Dat wil zeggen, als er een pinnetje in zat, ging die 95. Haalde je dat pinnetje eruit, ging die 45. Nou, ik dacht, nou, ideaal. Dat werkt. Ik zie allemaal mensen ja knikken. Ja, dat heb ik ook gedaan vroeger. Ja, ja, ik zag het wel. Ja, ja. Dus er zijn hier meer mensen die vandaag iets moeten beleiden. Nou, ik heb het allemaal. Het is trouwens allemaal beleden, hoor. En mijn ouders die weten het. Maar dus ik dacht, ik doe dat. Dus ik had dat ding ingebouwd. Dus op een gegeven moment, op een dag ook, mijn vader die zei van, nou, ik ga even een rondje op je scooter rijden. Maar voordat ik het wist, reed hij weg. Dus ik dacht, oh, en ik had het pinnetje er niet uitgehaald. Dus ik denk, nou, nu zal je het krijgen, weet je wel. Dus ik zag hem, wij wonen aan een single en hij aan de overkant. Ik zag hem voorbij komen over zo'n hobbel heen. En ik denk, oh nee, dat gaat niet goed, weet je wel. Die man, die krijgt het. Dus hij komt zich, hij zegt, ja, vet jongen, ja, vet. Dat ding gaat bijna 65. Dus ik dacht, nou, dat valt nog mee. Hij gaat 95, weet je wel. Ik dacht, dat valt nog mee. En dat ging zo een paar keer door. Op een gegeven moment ook, ik moest altijd van Waddinxveen naar Gouda over de hefbrug. En daar stonden ze wel eens met een rollerbank. En op een gegeven moment op een ochtend daar ook, weet je. Dus ik dacht, nu is het moment van de waarheid. Dus ik snel die pin eruit gehaald, in mijn zak gestopt. Ik denk, ik ga nog ergens tanken, maar een politieagent had me al gezien, dus meenemen. En er was ook een andere jongen uit mijn klas. En zijn scooter was ook wat opgevoerd. En die reed, die reed ongeveer 70. Dus die reed ietsje langzaam, maar die... Maar ja, die ging eerst op die rollenbank en die kreeg wel een boete, want dat ding reed 20 kilometer te hard. En toen ging mijn scooter erop. Dus er ging op een gegeven moment een agent op zitten. Een agent, die ging erop zitten. Ik dacht, nou, daar gaan mijn vering. Maar nou, hij kwam amper die rollenbank op, dus ik dacht, nou, gaat het wel goed. Maar op een gegeven moment schoot hij door en het was precies datgene wat ik mocht doen qua snelheid. En het was precies goed. Dus ik rijd ietsje verder, ik stop die pin er weer in en ik rijd naar school. Ik haal die klasgenoot van me in en ik zeg, ik zie je wel op school. Hè? En ik was eerder op school en hij had een boete en hij had een melding dat hij te laat was. En ik was op tijd en ik had geen boete. Nou ja, zo was een beetje mijn leven met die scooter. Ik zie je allemaal kijken, oh, heeft hij dat echt gedaan? Heeft hij dat? Ja, dat heb ik, ja. Nou, tot het moment dat ik op een gegeven moment thuis kwam en mijn vader zei, ja, de politie heeft gebeld. En ik, oh, oké. Okay. Dus je moet even naar het bureau komen. Dus ik naar het politiebureau. En ik daarheen en ik denk, wat zullen we krijgen? Dus ik mijn scooter neergezet, dus ik naar binnen. Dus ik kom bij de balie en ik zeg, hallo. Ik zeg, ik moet me even melden, wat is je naam? Ik zeg, Javert Becks. Oh, ja, 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 kom maar even daar zitten. Dus ik daar zitten en dat duurde en dat duurde. En op een gegeven moment komt, zo'n grote regisseur. Die komt, Javert Becks, kom maar even mee, kom maar even mee. Dus ik daar zitten. En op dat moment, ik zat er echt te shake. Ik denk, ja, dit is niet best, dit is niet best. Dus hij zegt, weet je waarom je hier bent, jongetje? Ik zeg, nee meneer. Hij zegt, nou, begin eerst maar eens even om je scootercertificaat te laten zien. Dus ik denk, oh ja, een scootercertificaat. Maar wat deed ik altijd met mijn scootercertificaat? Ik dacht, ik wil hem nooit vergeten. Dus ik had hem in een vakje onder mijn stuur gedaan in mijn scooter. Dus ik zei, meneer, een momentje. Dus ik ga er even heen. Dus ik ga dat ding even halen. Dus ik terug. En dus ik maak dat vakje open onder mijn scooter. Er zat geen scootercertificaat in. Dus ik dacht, oh, nu ben ik echt de sjaak. Dus ik weer terug. En ik zeg, ja meneer, ik heb hem niet. Je hebt hem niet. Ik zeg, nou, misschien zit hij nog in mijn tas. Dus hij zegt, wat denk je wat we daaraan gaan doen? Misschien moeten we je even iets langer op het bureau laten hier zo. Dus ik denk, nou, misschien zit hij in mijn tas. Dus, maar ja, het lukte niet. Dus ik kom overeind. En zo'n strak gezicht, dan ben je 16 jaar, hè? En zo'n strak gezicht. En op een gegeven moment ontspant hij en begint hij opeens breed glimlachend naar mij te lachen. Hij zegt, bedoel je misschien dit certificaat? En hij legt zo dat certificaat. Ik denk, hè? U? Nooit gezien? Mijn scootercertificaat, hoe kan dat? Hoe werkt dat? En hij begint breed uit te lachen en te lachen. En nou, wat bleek nou? Ik had ergens gereden en in dat vakje onder mijn scooter was... Zat een spleetje waarschijnlijk en daar was dat certificaat doorgaan. Nou, in die tijd, als je toen wat vond, dan bracht je dat naar het politiebureau. En dan gingen ze daar kijken en die had opgebeld naar huis. En mijn vader had opgenomen en die zei, nou, meneer Becks, ja, oké, ik heb hier het scootercertificaat van uw zoon gevonden. En toen zei hij, haha, zei mijn vader. Hij zei, mijn zoon, scooter, haha. Hij zei, misschien kunt u even meehelpen. En misschien kunt u even meedoen dat hij te snel heeft gereden, dat hij heeft geflit, dat hij is geflit, dat we hem even kunnen pakken. En die agent zei, ja, goed idee, goed idee. Dus wat had gedaan? Mijn vader had meegewerkt, daarna had die bediende daar aan die balie meegemerkt, die regisseur. Iedereen had meegewerkt om mij maar zo zenuwachtig te maken dat ik zou denken dat mijn scooter afgepakt zou worden. Dat ik de sjaak zou zijn. Nou, mooi verhaal. Wat is nou de essentie ervan? Geen idee, nee. Nee, waarom kon ik gepakt worden? Waarom? Omdat ze mijn ID-bewijs hadden gevonden. En op je ID-bewijs staat over het algemeen staat er je naam, daar staat je geboortedatum, er staan een heel aantal dingen waardoor ik geïdentificeerd kon worden, waardoor ze mij konden identificeren vanuit dat bewijs met mijzelf als persoon, toch? Vanuit dat certificaat kon ik gepakt worden, herkend worden. En als persoon aangewezen worden, ja, dat gaat over die persoon. Nou, ik weet niet hoe dat met u zit, hoe dat met jou zit. Ik heb hier bijvoorbeeld mijn rijbewijs. Hè? Staat erop, geboren op 8/5/87. Behaald in 2008, geldig tot en met 17 juni 2018. Hij is al anderhalf jaar verlopen, kwam ik vorige week achter. Dus ik heb een nieuwe aangevraagd. Ik heb een nieuwe aangevraagd. Ik was bij een hotel. Ik zeg, nou, hier is mijn legitimatie. Ik denk, 2018? We leven toch inmiddels in 2019? Ik denk, daar krijg je wel een bericht van. Maar ja, had ik niet gekregen. Maar goed, ik heb een nieuwe aangevraagd. Die mag ik dinsdag ophalen. Maar goed, als het goed is, heb jij een ID-bewijs, een rijbewijs, een paspoort wat geldig is. En waar al die gegevens op staan. En dat bepaalt op een bepaalde manier wie jij bent, toch? Dat laat zien, hey, Kees, Pieter... Linda, dat bepaalt wie jij bent. Dat je geboren bent, dat zegt, ja, dat ben jij. Maar als dat het enige is wat jij bent, als je zegt, ja, je bent 1,84, dat is wie je bent. Ja, maar dat is niet ten volle wie je bent, toch? En eigenlijk, ik ben erachter gekomen in mijn leven, wie ben ik nou echt? Wie ben ik nou ten volle? Dat is eigenlijk een hele belangrijke vraag. Want de wereld om ons heen die zegt van alles wie jij bent als persoon. Of je nou tiener bent, of je nou jeugd bent, of je nou ouder bent. Ik ben erachter gekomen, eigenlijk zijn we allemaal vaak bezig met, ja, maar wie ben ik? Of wie denk ik te zijn? Maar weet je, dan heb ik vandaag goed nieuws voor je. Als de wereld van alles vertelt wie jij bent. En misschien als je hier zit als tiener en denkt van ja, ik heb zoveel Instagram-volgers. Oké, ja, dat is die ik ben. Of als je denkt als volwassene, ja, ik heb mijn bedrijf hierop gebouwd. Ja, dat is wie ik ben. Weet je, dat zijn allemaal veranderlijke dingen. God zegt vandaag, het is niet wat je doet of wat je hebt of wat mensen over je zeggen is wie je bent. Maar wie ik zeg dat jij bent, dat bepaalt jouw identiteit. Eigenlijk als je tot Jezus komt, ontvang je eigenlijk een nieuwe identiteit. Amen. Je krijgt als het ware een vernieuwd ideebewijs. Ik heb er eentje meegenomen. Kijk, eigenlijk krijg je een nieuw identiteitsbewijs, het Koninkrijk der Hemelen. En wat je identiteit is, dat je een kind van God bent. Wat deze wereld ook zegt, je bent een kind van God. En God zegt dat zelfs over iedereen, je bent mijn kind. Alleen heel veel mensen hebben dat nog niet ontdekt in hun leven. Of hebben daar niet aan gehoor gegeven. En weet je wat het mooie is? Dat ding is niet geldig tot en met 2018. Maar die identiteit, dat nieuwe identiteitsbewijs wat jij hebt ontvangen, als je Jezus hebt aangenomen in je leven, is tot in eeuwigheid geldig. Alleen, weet je, er zit een heel groot verschil tussen of je het weet of dat je het niet weet. Kijk, ik wist niet dat mijn rijbewijs verlopen was, dus ik reed eigenlijk illegaal rond. Maar heel vaak weten wij als christenen niet dat wij een nieuw identiteitsbewijs hebben gehad en leven we nog vanuit ons aards identiteitsbewijs. Weet je, wie vliegt er wel eens? Wie vliegt er wel eens over naar plekken? Ja, okay. Of wie heeft er wel eens gevlogen? Nou, je zal vast wel eens. Nou, een van de grootste vragen, ik vlieg ook regelmatig met mijn vrouw naar plekken. En dan een van de grootste vragen die Sifra altijd stelt is, zegt, heb je je paspoort bij je? Kan je je identificeren? Kan je je laten zien wie je bent? Ja, okay. Dat heb ik bij me. Nou ja, ik vlieg over het algemeen eigenlijk altijd economy class. Hè, dat is gewoon voor de normale persoon, voor de normale mensen. Maar één keer zat ik op een vlucht van Rwanda naar Oeganda. Het was maar een klein stukje. Maar toen werd ik geüpgrade naar business class. Maar eerst wist ik dat niet, dus ik zat in economy class. En ik zat daar gewoon hè, in mijn stoeltje. Nou, het was geen Ryanair, dus ik zat niet zo. Ik zat ietsje relaxter, maar ik zat daar in mijn stoeltje in economy class, maar ik werd geüpgrade naar business class. Ja, en toen kwam ik in business class en er ging een wereld voor me open. Ik dacht, ik ga het vaker doen. Ja, toen dat ik hoorde hoe duur dat is en dat ik dat niet kan betalen. Maar ik ging die reis in economy class, maar ik was geroepen om business class te vliegen. Weet je, zo is het heel vaak in ons leven. Wij leven vanuit ons aardse paspoort, dit is wie ik ben. Terwijl Jezus zegt, hey, maar dit is wie jij bent tegenwoordig, omdat je mij hebt leren kennen. Omdat ik geopenbaard heb door mijn zoon Jezus, wie God de Vader is. You're a good, good father. And I am loved by you. Ik ben geliefd door u, omdat ik nu een kind van God ben. Amen. Amen. Okay, nou, we gaan de Bijbel openslaan om te zien wat God daarover zegt. Ik wil met u lezen uit Matteüs 3, vers 13 tot en met 17 als eerste. En daar staat, Matteüs 3, vers 13 tot en met 17. Toen kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan naar Johannes om door hem gedoopt te worden. Maar Johannes wilde hem hiervan weerhouden en zei, ik heb het nodig door u gedoopt te worden en komt u naar mij. Maar Jezus antwoordde hem en zei, laat het nu gebeuren, want op deze wijze past het ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij het hem toe. En nadat Jezus gedoopt was, kwam hij meteen op uit het water en zie de hemelen werden voor hem geopend en hij zag de geest van God als een duif neerdalen en op zich komen. En zie een stem uit de hemelen zei, dit is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb. We gaan zo meteen verder lezen, maar even tot zover. Jezus, voordat hij ook maar iets heeft gedaan aan in zijn bediening aan wonderen, aan tekenen of wat dan ook. Het eerste eigenlijk als hij 30 jaar wordt, is dat hij zich laat dopen door Johannes. Nou, ik kan me voorstellen als je daarbij was geweest, dat indrukwekkend is geweest, toch? Als wij hier de letterlijke stem, de letterlijke voice van God zouden horen, die zou zeggen, dit is mijn geliefde zoon, dit is mijn geliefde dochter. Wat een indruk moet dat gemaakt hebben. Maar dat is de stem van God die over Jezus zei, dit is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb. Weet je, God zegt dat over Jezus door zijn woord, maar God zegt dat ook over u, over jou en over mij. Jij bent mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb. Nou, welbehagen is misschien een beetje een oud woord als je kijkt naar de grondtekst wat daar staat. In het Grieks dan staat er waar ik mijn eudokia in heb. Het woord eudokia. Nou, wat betekent eudokia? Dat is een goede gedachte hebben over iemand. Een goede mening, dat kan gewoon niet kapot, wat ze ook zeggen. God heeft een gedachte over u en over mij die niet kapot kan, wat mensen ook zeggen. Ik weet niet hoe het over jou, over hoe het in jouw leven is, maar als mensen iets over mij zeggen en het is negatief, zijn dat vaak de woorden die ik nog onthoud. En die ik vaak zo nog kan noemen, al is het 15 jaar geleden. Ik kan zo nog woorden herinneren van negativiteit die mensen over mij hebben uitgesproken. Toch? Zo eerlijk zijn. Maar God spreekt dus een positief woord over ons uit, wat eigenlijk de basis is, de kern van wie wij zijn. Van wie wij zijn in Christus. Wat ons nieuwe identiteit is geworden in Hem. Dus dat is wat God tegen u en jou vandaag zegt. Je bent mijn geliefde zoon, je bent mijn geliefde dochter. Weet je, en ik ben erachter gekomen in mijn leven dat vaak wel het ene oor ingaat. En misschien zelfs nogal hier ergens blijft hangen. Maar bij heel veel gaat het ene oor uit. Maar vaak blijft het ook hier hangen. Terwijl God wil, nee, ik wil niet alleen dat het hier blijft hangen. Ik wil dat het gaat zakken, 30 centimeter gaat zakken. En dat het hier gaat blijven hangen. Zodat je gaat weten dat het hier vanuit mijn hart blijft. En dat je weet, ik ben Gods geliefde zoon, ik ben Gods geliefde dochter. Laat het gewoon een keer uitspreken. Ik ben Gods geliefde kind. Alle dames, ik ben Gods geliefde dochter. En alle heren, ik ben Gods geliefde zoon. Ja. Je komt soms mensen tegen die hun hele leven al in de kerk zitten. En hun hele leven misschien al van alles doen, maar dat eigenlijk de basis, de identiteitsverandering die heeft plaatsgevonden op het moment dat je Jezus hebt aangenomen in je leven, dat niet hebben kunnen pakken. En altijd maar denken, ja, maar ik moet van alles nog doen voor God. Ik moet nog alles bewijzen om geliefd te zijn. En God zegt, je bent geliefd, daar kan je niks aan toevoegen en daar kan je niks aan afdoen. Dat komt door het offer wat ik heb betaald aan het kruis. En dat is volbracht. Dat is volbracht, amen. Nou, dat is het uitgangspunt. En dan? En dan lezen we verder vanaf Matteüs 4, vers 1 tot en met 11. En dan staat er bij mij boven staat er de verzoeking in de woestijn. En dan staat er, toen werd Jezus door de geest weggeleid naar de woestijn om verzocht te worden door de duivel. En nadat hij 40 dagen en 40 nachten had gevast, kreeg hij tenslotte honger. En de verzoeker kwam bij hem en zei, als u Gods zoon bent, zeg dan dat deze stenen broden worden. Maar hij antwoordde en zei, er staat geschreven, de mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt. Toen nam de duivel hem mee naar de heilige stad en zette hem op het hoogste gedeelte van de tempel. En hij zei tegen hem, als u de zoon van God bent, werp u zelf dan naar beneden, want er staat geschreven dat hij zijn engelen voor u bevel zal geven en dat zij u op handen zullen dragen, opdat u uw voet niet misschien aan een steen stoot. Jezus zei tegen hem, er staat eveneens geschreven, u zult de Heere uw God niet verzoeken. Opnieuw nam de duivel hem mee nu naar een zeer hoge berg en hij liet hem al de koninkrijken van de wereld zien met hun heerlijkheid. En zei tegen hem, dit alles zal ik u geven als u knielt en mij aanbidt. Toen zei Jezus tegen hem, ga weg Satan, want er staat geschreven, de Heere uw God zult u aanbidden en hem alleen dienen. Toen liet de duivel hem gaan en zie, engelen kwamen en dienden hem. Tot zover. Weet u, het is heel frappant eigenlijk. Misschien kennen we het ene verhaal wel van het dopen van Jezus en dit verhaal van de verzoeking in de woestijn kennen we misschien ook wel. Maar eigenlijk is het heel frappant als je ziet dat eigenlijk na elkaar gebeurde. Want er heeft net een stem in de hemel geklonken die zegt, jij bent mijn geliefde zoon, jij bent mijn geliefde dochter. Gods waarheid, je nieuwe identiteit. En wat is het eerstvolgende wat er gebeurt? De duivel komt op bezoek. Weet je, dat is heel vaak wat er gebeurt in ons leven. God heeft net iets uitgesproken, heeft net iets bevestigd, heeft net zijn waarheid, zijn liefde, zijn genade laten zien. En het eerstvolgende moment komt de duivel op bezoek en ga je eraan twijfelen. Ga je denken, ja, maar komt de duivel op bezoek en die zegt, oh ja, is dat wel zo? Weet je, dat is eigenlijk dat is topprioriteit van de duivel. Om datgene wat God net heeft uitgesproken, de waarheid, om dat in twijfel te gaan trekken. En eigenlijk waar de duivel mee komt, hij komt eigenlijk met drie leugens. Hij komt met drie leugens waar hij Jezus mee probeert te verzoeken. En ik heb ontdekt dat de duivel komt daarmee bij Jezus, maar de duivel komt met die drie leugens ook bij ons. Eigenlijk drie leugens waar je ziet. Het eerste wat hij zegt, maak van deze stenen brood. Nou, weet je, ik kan me voorstellen, er staat dat Jezus 40 dagen en 40 nachten niet heeft gegeten. Nou, als je zo lang niet hebt gegeten, ik weet niet of je wel eens gevast hebt, maar als je zo lang niet hebt gegeten, kan ik me erg voorstellen dat je een beetje trek hebt gekregen, toch? Dus het klinkt heel verleidelijk. Het klinkt heel verleidelijk om van die stenen brood te maken. Jezus zou het zo kunnen doen en hij zou kunnen eten, omdat hij daarnaar verlangt. Maar eigenlijk wat de duivel hier zegt, hij zegt eigenlijk niet, maak van deze stenen brood en laat zien dat je een wonder kan doen. Maar hij zegt eigenlijk tegen Jezus, jouw identiteit, dat wat net door God bevestigd is, dat is niet Gods waarheid die zegt, maar dat ligt in datgene wat jij doet. Jij doet iets en daarin haal je identiteit vandaan. Dat is eigenlijk de eerste leugen waar de duivel mee komt in ons leven. Hij zegt, maak van deze stenen brood, jij bent wat je doet. Weet je, en heel veel mensen halen hun identiteit eruit. Ze halen uit in datgene wat ze doen. Je doen in je werk, of het doen in je sport, of het doen in je vriendschap, of het doen zelfs in de kerk. Het werken voor God en daar je identiteit uit halen. Weet je, in mijn leven kwam ik op achter dat podium, dat was op een gegeven moment mijn identiteit. Totdat ik onderuit ging en niks meer kon en niet meer op het podium kwam. En toen dacht ik, ja, wie ben ik nou? Wie ben ik als ik niet op een podium sta? Wie ben jij als datgene wat jij doet, waar je zo goed in bent, waar mensen jou om kennen, waar je zo in excelleert als je dat niet meer kan? Wie ben je dan nog? God zegt, dan ben je mijn geliefde kind. Dan ben je mijn geliefde zoon, dan ben je mijn geliefde dochter. Is het verkeerd om dingen te doen? Nee. Maar op het moment dat je daar je identiteit uit gaat halen, dan groeit er iets scheef. Dus het eerste waar de duivel mee komt, jij bent wat je doet. Dan de tweede leugen waar de duivel mee komt, staat in vers 6. Hij nam hem mee naar de heilige stad en zette hem op het hoogste gedeelte van de tempel. En hij staat, als u de zoon van God bent, werp uzelf nou naar beneden. Nou, hij denkt, als het niet werkt om het zo, dan denkt de duivel, nou, dan ga ik het wat vriendelijker. Hij zegt, nou, als u de zoon van God bent. Nou, hij zegt, werp jezelf dan naar beneden en ergens anders staat, dan zullen de engelen zullen u opvangen en de mensen zullen over je zeggen. Nou, weet je, in een oude vertaling staat, indien gij Gods zoon zijt, werp uzelf dan naar beneden. Nou, ik weet niet, herkent u die woorden ergens van? Indien u Gods zoon zijt. Waar staat dat nog meer in de Bijbel? Bij de kruisiging. Indien u Gods zoon zijt, kom dan van dat kruis af. Zie je, hier aan het begin van Jezus' bediening zegt de duivel, indien u Gods zoon zijt. En aan het einde van zijn bediening, als hij aan het kruis hangt, wordt hij nog steeds aangevallen op zijn identiteit. Indien u Gods zoon zijt, kom dan van dat kruis af. Jezus wordt eigenlijk vanaf het begin tot het einde wordt hij altijd aangevallen in zijn identiteit. Weet je, als Jezus al werd aangevallen aan het begin van zijn bediening, aan het einde, hoeveel te meer worden wij aangevallen in ons leven, in wie wij zijn, in onze identiteit in God. Amen. Daarom is het zo belangrijk om te weten, die woorden die God over ons heeft uitgesproken, dat wij dat doen. Want wat is het tweede waar de duivel mee komt? Jij bent wat mensen over je zeggen. Weet je, en dat is een hele grote. Dat is een hele grote leugen. Dat is een hele grote leugen waar ik ben ook guilty. Waar ik mijn hand voor opsteek en denk, ja, dat is ook in mijn leven, komt dat te vaak voor, dat ik me laat beïnvloeden wat mensen over me zeggen. Misschien afgelopen week nog wel in je leven, dat er situaties zijn geweest waar mensen een rotwoord over je hebben uitgesproken. Wat zoveel invloed heeft, wat nog steeds impact heeft op je leven. En je denkt, ja, ik ben er helemaal van slag van geraakt. Weet je, Jezus die wist zo ten diepste wie hij was. Dat wat andere mensen ook over hem zeiden, ja, het maakt niet uit. Ik weet dat wat God over mij zegt. Weet je, ik heb op het conservatorium gezeten in Rotterdam. En ik zat daar in een klas met allemaal creatieve mensen. Met allemaal muzikanten. En er zat daar ook een dame in de klas, zal haar naam niet noemen. Maar zij was zangeres en ze had echt heel erg de mondje bij zich. En ze praten altijd praten. Maar ook best wel vaak negatief. En op een gegeven moment begon ze ook tot mij negatief. En op een gegeven moment dacht ik, ik ben er klaar mee, weet je. Dus ik dacht, ik duik er bovenop en ik zal ze even zeggen wie jij bent. En op het moment dat ik het wil doen, is het alsof God geest me tegenhoudt en zegt, hey, waar gaat het om? Wat zij over jou zegt? Of gaat het erom wat ik over jou zeg wie jij bent? En ik heb het gelaten en ik dacht, ja, het enige wat ik eigenlijk moet doen is net zoals Jezus te bidden. Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. Hij werd aangevallen op zijn identiteit. Indien gij Gods zoon zijt, kom dan van dat kruis af. Maar Jezus ging daar geen eens op in. Hij zei, Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. Weet je, heel veel mensen weten met hun woorden niet wat ze doen. En helaas zijn wij ook mensen en weten wij ook heel vaak niet wat onze woorden voor impact hebben en wat we met doen. Maar degene die woorden ontvangt, en dat zijn wij ook allemaal, hebben wel de keuze om hoe daarmee om te gaan. En wat mensen ook over ons zeggen, dat bepaalt niet jouw identiteit. Eigenlijk zegt het er iets over als wij op die woorden maar weer ingaan. En daar weer overheen willen gaan. Dat zegt eigenlijk ook iets over van in hoeverre ken je je eigen identiteit in Christus. Weet je, soms is het beter om je om te draaien en weg te lopen. Soms is het beter om je mond stil te houden en te zeggen, oké, ik vind hier helemaal niks van en het enige wat ik doe is hiervoor bidden. Jij bent niet meer wat mensen over je zeggen, je bent wat God de Vader over je zegt. Weet je, en ik heb ontdekt, hoe meer ik daarin wandel, hoe relaxter het leven wordt. Want mensen hebben altijd wat te vinden, hebben altijd wat te zeggen. Maar op het moment dat ik vanuit de identiteit die God mij heeft gegeven wandel en leef, komt er ook een stuk vrijheid. Een stuk vrijheid. En dat wil niet zeggen dat je maar je ding moet doen, helemaal niet. Je moet aanspreekbaar zijn en corrigeerbaar zijn. Maar als jij wordt aangevallen in je identiteit wie je bent, door een opmerking van iemand, dan mag je zeggen, Heer, Vader, vergeef het hen. Want ik weet wie ik ben in u. Dat is de tweede. Je bent wat mensen over je zeggen. En de derde leugen waar de duivel mee komt, staat iets verderop. En hij zegt vanaf vers 8, hij staat, opnieuw nam de duivel mee nu naar een zeer hoge berg en liet hem al de koninkrijken van de wereld zien met hun heerlijkheid. En hij zei tegen hem, dit alles zal ik u geven als u knielt en mij aanbidt. Nou weet je, in Lucas 4 staat dit verhaal ook opgeschreven door Lucas. En daar staat eigenlijk heel mooi in een heel klein zinnetje. Dat zien we wel zo over het hoofd. Daar lezen we wel eens aan voorbij. Daar staat dat de duivel in een ogenblik liet hij al de koninkrijken van de wereld zien. In een ogenblik. Tjik. Tjik. Knippert met je oog. Weet je, ik geloof, waarom staat dat daar? Omdat op het moment dat de duivel uitgebreid de koninkrijken van de wereld zou laten zien. En zou laten zien. Ja, weet je, als wij uitgebreid nu hier op dit scherm een blik zouden hebben in deze wereld en zouden zien wat er allemaal gaande is in deze wereld, dan zouden we alle ongerechtigheid zien. Dan zouden we alle armoede zien. Dan zouden we alle misstanden zien. Dan zouden we alle, noem het maar op. Weet je, maar deze wereld, die kan zo mooi lijken als jij bent wat je hebt. Want dat is eigenlijk wat de duivel met de derde leugen zegt. Jij bent wat je hebt. En deze wereld, als je dat in een ogenblik laat zien, weet je, als ik mijn telefoon hier open en ik open hier Instagram en ik kijk naar al die celebrities en ik denk van, wauw, die hebben een mooi leven. Weet je, maar ja, die hebben een mooi Instagram leven. Maar het echte leven, dat is maar een ogenblik eigenlijk wat je ziet. En dat is eigenlijk wat de duivel altijd laat zien als hij wil laten zien dat deze wereld zo mooi is. Dan laat hij altijd een ogenblik zien. Want als je iedereen persoonlijk zou gaan vragen, dan zou iedereen toegeven, ja, het is één grote poppenkast eigenlijk. Want de realiteit in ons leven, de realiteit in deze wereld, is dat het allemaal niet zo mooi is. Dat ieder mens zonder Jezus verloren gaat. Dat het duister duister is. En dat iedereen het licht van Jezus nodig heeft. Zij laat het in een ogenblik zien en hij zegt, jij bent wat je hebt. Maar weet je, misschien moeten we daar ook wel onze hand voor opsteken en zeggen, ja, daar ben ik ook guilty aan. Heel vaak ben ik wat ik heb. Heel vaak haal ik mijn identiteit uit mijn status. Heel vaak naar collega's toe doe ik zo dat ik denk, ja, ik zeg het geen eens, maar ik kan het al denken. Ja, maar jij bent... Of heel vaak doe ik zo op school dat ik denk, ja, ja, dat zegt die en die. Ja, ik heb dit en dit. Weet je, vaak hoeft het geen eens uit te spreken, maar is het in onze gedachten al. Weet je, God wil die leugen in onze gedachten ook veranderen voor zijn waarheid. Je bent niet meer wat je hebt, maar je bent wat ik over jou zeg. Weet je, ik ga bijna afsluiten. Op diezelfde school zat ik bij een jongen in de klas, Michael. Of nee, die zat één klas boven mij, maar hij was ook een pianist en die sprak ik wel eens. En die was ongelovig en die had er niks mee. En die zei dan van, ja, wat geloof je dan? Ik zeg, nou ja, ik geloof dat ik Jezus ken en dat ik daardoor een nieuwe identiteit heb ontvangen, dat ik een geliefd kind van God ben. Nou, moest hij een beetje grinniken, moest hij een beetje lachen. Maar ik zeg, ja, maar wie ben jij dan? Ik zal je krijgen, vriend. Ik zal die vraag eens even terugstellen. Wie ben jij dan? Hij zegt, ja, ik ben Michael. Ik zeg, ja, ik ben Javet aangenaam. Maar hij zegt, ja, nou ja, ik kan heel goed piano spelen. Ik zeg, ja, oké, dus jij bent wat je heel goed doet, wat je heel goed kan. Ik zeg, als je niet meer piano zou kunnen spelen... Hij zegt, ik woon in een mooi huis, ik heb nog van alles. Ik zeg, nou, stel nou dat het zo slecht zou gaan dat je huis zou komen en je zou op straat komen. Wie ben je dan? Hij zegt, ja, nou ja, weet je, ik heb heel veel mensen die goed over mij praten en die waar ik altijd terecht zou kunnen komen. Ik zeg, nou, wat nou als er iets naar boven zou komen en je zo opgesnijd zou worden door hun. En eigenlijk niemand meer positief over jou zou praten, maar iedereen zou negatief over je praten. Ik zeg, wie ben je dan nog? Nou, het werd langzaam stiller. En eigenlijk zei hij op een gegeven moment, ja, wie ben ik eigenlijk? Ik zeg, kijk, daar is waar het evangelie van Jezus begint. Op het moment dat jij zegt, wie ben ik eigenlijk? Als je niks meer te bieden hebt. Als alles zou wegvallen wat je hebt. Als alles zou wegvallen wat jij doet. Als alles wat mensen over jou zeggen zou wegvallen. Wie ben je dan nog? Als je Jezus hebt aangenomen in je leven. Dan zegt Gods woord. Jij bent een geliefde zoon. Jij bent een geliefde dochter. Jij bent een geliefd kind van God.